Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en hier in de kerk en u allen die thuis meekijkt en met onze dienst meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat bij ons voor dominee Zaatstra uit Kokkengen. We mogen met dankbaarheid terugkijken op de gezellige bazaar gisteren in het kruispunt. Alle die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt aan het succes en de gezelligheid, hartelijk dank. Het resultaat zal binnenkort worden bekendgemaakt in de weekbrief. Op woensdagavond 11 februari is er om 7:15 het gebedsmoment bij Gerard en Anneke Buitenweg aan het Reigerpad 10. We gaan nu ter inleiding op de dienst voor zover mogelijk staande zingen. Psalm 92 vers 1 en 7. Vers 1 begint met: laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En vers 7 begint met: het rechtvaardig volk zal bloeien. Na het zingen van deze twee versen van Psalm 92 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. De schriftlezing vanavond is uit Paulus' tweede brief aan Timotheus. Als aanvangstekst twee woorden uit het eerste hoofdstuk die aan de schriftlezing van zometeen voorafgaan. 2 Timotheus 1 vers 13 en 14. Paulus schrijft: houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Zingen we verder uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Psalm 119, vers 53 en 65. We belijden ook vanavond ons geloof en daarvoor wil ik vanavond graag woorden gebruiken uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin niet het hele geloof onder woorden wordt gebracht, maar een stukje van het belijden over de kerk, ook omdat dat in de verkondiging straks terugkomt. We belijden ons geloof met artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarna als ons antwoord uit lied 439... vers 3 en 4 uit Weerklank. Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw, en vader van het leven, ik geloof in u. Lied 439, 3 en 4 na de geloofsbelijdenis. Die ons laat uitspreken, wij geloven en belijden één enige katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van de waarlijk gelovige christenen die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest van het begin der wereld af en zal er zijn tot het einde toe, want Christus is een eeuwig koning die niet zonder onderdanen kan zijn. Deze heilige kerk wordt door God staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld, hoewel zij soms een tijd lang zeer klein is en tot niets schijnt te zijn geworden in de ogen der mensen. Zo heeft de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen voor zich behouden die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook is deze heilige kerk niet gelegen in, gebonden aan of beperkt tot één bepaalde plaats of gebonden aan bepaalde personen, maar zij is verbreid en verstrooid over de gehele wereld. En toch, met hart en wil samengevoegd en verenigd in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. We zoeken Gods aangezicht in gebed om zijn zegen te vragen, te bidden om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Zullen we samen bidden. Trouwe en genadige God en Vader in de hemel, u danken wij dat u ons ook vanavond hier samenbrengt in dit huis. Dit huis waar al zoveel honderden jaren voor ons mensen net als wij zijn samengekomen. Misschien ook 's ochtends, misschien ook 's avonds, om uw woord te openen, om te luisteren naar de verkondiging van Christus, de gekruisigde en opgestane Heere, om bemoedigd en getroost te worden in moeilijke dagen, om geleid en gecorrigeerd te worden als we dreigen te verdwalen, en om in alle dingen samen te zijn tot uw eer, en om vanuit dit huis weer de week in te gaan, ieder naar eigen omstandigheden, eigen leven, eigen werk of school, om daar ieder op de plaats waar u ons stelt uw licht en uw heil te verspreiden, daarvan te getuigen, En we danken u dat u ons zo ook vanavond hier bij elkaar brengt. Dank u dat u zelf belooft dat u in ons midden bent, met uw Heilige Geest. Uw Heilige Geest waarmee u de eeuwen door uw gemeente hebt gebouwd en bewaard en beschermd en onderhouden. Uw Heilige Geest die, zo geloven wij, ook vandaag met kracht werkt in uw gemeente, ook in deze gemeente en in het hart van ieder van ons. Om ons te roepen, om ons aan te raken, om ons te veranderen, te vernieuwen, om ons tot bekering en tot geloof te brengen, om ons de zekerheid en het houvast te geven dat wij uw kinderen zijn. Dat u ons uw genade betoont, dat u ons onze zonden vergeeft, dat u onze schuld verzoent en dat u zo met ons verder gaat. De weg van uw koninkrijk, de weg van uw toekomst. We danken u dat we ook vanavond in alle rust, in vrijheid bijeen zijn. Dat we zonder angst uw woord openen en daaruit lezen. Dat we uit volle borst kunnen zingen tot uw eer. En dat u door al die dingen heen voor ieder van ons een boodschap hebt. Om ook na vandaag mee te nemen en uit te leven. Om steeds dichter bij u te leven. Om de Heer Jezus te volgen. Met vallen en opstaan. Met alles wat daaraan ontbreekt. Maar toch in gehoorzaamheid en in blijdschap. Omdat we daarin u ontmoeten. Wilt u ons zo zegenen in deze dienst? We denken in het bijzonder aan hen die een taak hebben in deze dienst. Koster en organisten, ambtsdragers. We bidden u voor wie online met ons verbonden zijn. En nu of later deze dienst met ons meebeleven. Zegen ook hen en schenk hun de verbondenheid met u en met ons. En ook vanavond zijn we niet de enigen die als gemeente zijn samengekomen. We bidden u voor alle andere kerken en gemeenten, misschien hier heel dichtbij, de omliggende dorpen en steden, maar ook verder weg, overal waarop deze zondag uw gemeente samenkomt en Christus verkondigd wordt. Zegen het. En laat zo uit al die kerken het getuigenis opklinken, dat mensen nieuwsgierig maakt, dat mensen raakt, dat mensen brengt tot geloof. Tot het leven met u in eeuwigheid. Hoor zo ons bidden, in de naam van de Heer Jezus, uit genade. Amen. Als schriftlezing een gedeelte uit Paulus' tweede brief aan Timotheus. U weet waarschijnlijk dat Paulus' afscheidsbrief is, een soort geestelijk testament van de apostel. Hij is de brief begonnen met uitgebreid zijn dankbaarheid uit te spreken voor wie Timotheus is, voor zijn ongeveinsde, zijn oprechte geloof. En hij roept hem op om daarin te volharden. Daarna komt de oproep om ook in het getuigen vol te houden. Blijf getuigen van onze Here, schaam je daar niet voor. Want God geeft je een geest van kracht en liefde en bezonnenheid. En zo kun je staande blijven, zelfs als je verdrukking leidt omwille van het evangelie. Houd je daarbij aan Paulus' voorbeeld, hoorde aan het begin van deze dienst. Bewaar het goede pand dat u is toevertrouwd. En we lezen dan verder vanaf vers 15 uit 2 Timotheus 1 tot en met vers 13 van hoofdstuk 2. 2 Timotheus 1 vers 15 tot 2 vers 13. En daarna zingen we uit Psalm 71, vers 1, 2 en 5. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden. Tweede vers, wees mij een rots om in te wonen. En het derde vers, kwas als een wonder in elks ogen. Psalm 71, 1, 2 en 5 na de schriftlezing. Paulus schrijft 2 Timotheus 1, vers 15... Dit weet u, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Phygellus en Hermogenes. Mogen de Heer aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. Mogen de Heere hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Iemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, omdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Gemeente, het uitgangspunt voor de verkondiging is het eerste vers dat we lazen uit 2 Timotheus 1, vers 15. Dit weet u, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Phygellus en Hermogenes. En zingen we na de verkondiging uit Psalm 106, daarvan de versen 1 en 2 uit de bundel Weerklank. Psalm 106, vers 1 en 2 uit Weerklank, zometeen na het Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of online met ons verbonden. Ik heb het nog nooit zo koud gehad als laatst op die zondag in januari. Sneeuw, gladheid en dan die wind nog. Het voelde aan als 30 graden onder nul. Je hoort het vast iemand zeggen. Of, ik heb wel 3 weken achter elkaar in bed gelegen. Ik heb vaker griep gehad, maar deze griep, deze mannengriep, wat was ik beroerd. Of, ik heb nog nooit zoveel mensen op de bazar gezien als gisteren. En de opbrengst gaat misschien wel door het dak heen. Nog nooit zoveel geld bij elkaar gebracht. En gezellig, de gemeente is gebouwd. Nou, op zo'n manier vertel je een goed en spannend verhaal. En sommige mensen kunnen dat als geen ander. Een kern van waarheid, maar daaromheen graag wat smeuïge details en een flinke dosis overdrijving. En je kunt je heel sceptisch afvragen, klopt het dan allemaal wel precies en tot achter de komma? Was het echt zo mooi en zo fantastisch? Was het echt zo perfect of zo erg als je vertelt? Als je op je foto's laat zien? Nou, niet altijd helemaal. Je liegt wel niet, maar helemaal waar is het ook niet. En zoiets zou ik bijna ook denken bij wat Paulus aan Timotheus schrijft. Eigenlijk al een beetje vanaf het begin van deze brief. Timotheus is een collega van hem, maar is voor hem ook als een zoon geworden. Ja, zelfs een geliefde zoon. En Paulus zegt, ik dank steeds voor wie je bent. En ik verlang er vurig naar om je weer te zien. Dat zou me pas blij maken. Timotheus gelooft, ongeveinsd, oprecht. Net als zijn oma en zijn moeder voor hem. Zijn geloof is vurig en hij is daar enthousiast over. Geen enkele twijfel, Paulus is alleen maar en 100% positief over Timotheus en zijn werk en zijn geloof. Maar als je dat dan legt naast hoe je zelf bent, of als je kijkt naar hoe het misschien bij jou thuis gaat, als je aan je eigen kinderen denkt of aan je ouders, aan mensen van wie je houdt, en aan hun levensstijl en de keuzes die ze maken, hun geloof, nou, soms zit daar dan toch wel een addertje onder het gras. En als iemand dan alleen maar positief zou zijn, kun je afvragen, klopt dat nu allemaal wel? Ook als het gaat over iets dat je gekocht hebt, een nieuwe auto of over een relatie, een vakantie, je gezin. Hoe mooi en hoe goed het misschien ook allemaal gaat, hoe perfect het misschien ook lijkt aan de buitenkant, er zal toch wel iets aan mankeren. Want ik ben niet volmaakt en jij misschien ook niet. En leven in deze wereld is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het begin van Paulus' brief aan Timotheus is misschien wel heel positief. Te mooi om waar te zijn bijna. En misschien is ook dit gedeelte, dat vers waar we vanavond mee beginnen, wel wat overdreven. Ach Paulus, Zal het niet een klein beetje meevallen? Wat we lezen in vers 15, in wat je als een soort persoonlijke ontboezeming schrijft. Dit weet u, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Figelus en Hermogenes. Allen hebben zich van mij afgekeerd. En dat is net na dat enthousiaste begin. Net na die opdracht aan Timotheus, die hier voor te lezen was. Waardoor de Heilige Geest die in ons woont, het goede pand dat u toevertrouwd is. En je voelt denk ik dat contrast dat daarin zit. Wat hij aan de ene kant ziet en meemaakt van Timotheus. En de hoop dat hij dat volhoudt en dat hij vasthoudt. Maar dan ook de diepe teleurstelling. Want dat proef je in zijn woorden. En misschien overdrijft Paulus een beetje, overdrijven als een stijlfiguur. Is het echt iedereen? Zou er niemand zijn die... Ik weet het niet. Maar Timotheus, jij weet dat. Jij kent de mensen die ik bedoel. En ze zijn allemaal weg, schrijft Paulus. Ook Figelus en Hermogenes. Mij raakt in dit vers vooral de teleurstelling die je proeft. Deze Paulus, inmiddels oud geworden, heeft zich zijn leven lang ingezet voor Christus en zijn gemeente. Hij was hoogst persoonlijk geroepen door de opgestane Heren. Handelingen 9. Hij was geraakt door het evangelie. Verbonden met de apostelen. En actief in zoveel dorpen en steden. Paulus heeft mensen tot de Heer Jezus geleid. En gezien hoe ze tot geloof kwamen. En nieuwe mens werden door het geloof in hem. En verder gingen met blijdschap en vreugde. Paulus heeft het zien gebeuren. Dat er in de kracht van de Heilige Geest gemeenten gebouwd werden en tot bloei kwamen. Dat de kerk groeide en bloeide. Zodat ook anderen het zagen en nieuwsgierig werden naar de levende Heer Jezus Christus. En ze gingen leven zoals Hij. Paulus was daarin ook doorgegaan, ook in zware omstandigheden. Bedreigd in de gevangenis, zingend in de nacht, getuigend van de goedheid van God, van zijn sterke hand die je leidt, van de schuilplaats van zijn huis. Een leven lang in dienst van de Heer. En nu is hij oud geworden en schrijft hij: ze zijn allemaal weg. Was er werkelijk geen christen meer te vinden in Azië? Dat is wat nu het westen van Turkije is. Geen enkele gelovige meer in Efeze of op het platteland daaromheen of in een van die andere plaatsen. Zo voelt het in elk geval wel voor Paulus. Als hij om zich heen kijkt. Als hij denkt aan wie er naast hem zaten in de kerk. Maar nu niet meer. Hij is teleurgesteld en gedesillusioneerd. En ik denk zomaar dat jij misschien wel iets van dat gevoel herkent. Als je zelf terugbladert in het fotoalbum van je leven, in de geschiedenis van je gemeente en van ons kerkverband. Niet iedereen is weg, dat zeker niet. Dat zie je alleen al als je om je heen kijkt vanavond. Maar ook niet iedereen is er. Niet in IJsselstein en ook landelijk niet. En dat doet pijn. En er zit er natuurlijk tegelijk iets moois en iets nieuws in de lucht. Misschien las je het opinieartikel van collega Jeroen Hagendijk net voor kerst, in het Nederlands Dagblad. Hij zegt: er zit iets moois, iets nieuws in de lucht in Nederland en in de kerk. En kranten en tijdschriften hebben dat gesignaleerd. Vorig jaar de NRC, het AD daarna, de Groene Amsterdammer, echt geen christelijk blad, had een kerstnummer over de terugkeer van God. Omdat ze zien dat jonge mensen weer nieuwsgierig worden naar het geloof van hun opa en oma. En hongerig zelfs. En dat weer vinden, dat oppakken. Omdat ze zien dat in steden en in dorpen mensen de kerk opzoeken. Om haar God en Here te leren kennen. Jongeren en ouderen. Omdat ze merken en op zoek zijn naar woorden van eeuwig leven. Omdat ze die vinden in de Bijbel, die met het evangelie steeds opnieuw zeggingskracht heeft. Omdat ze in een onzekere tijd een woord nodig hebben van hou vast en hoop als evangelie. Maar ik weet ook, het gebeurt niet in elke gemeente. Er is in de kerk in Nederland ook leegloop en krimp. Teleurstelling in de kerk. In je broeders en zusters misschien wel. Teleurstelling in je eigen leven. Er kan iets in je gezin spelen dat pijn doet. In je relatie, je gezondheid met ouders of kinderen. Je werk of op school. Het kan zijn omdat er ooit iets gebeurd is wat anderen al lang vergeten zijn, maar diep binnenin je zit een litteken of een open wond. Soms bijna onopgemerkt gebleven, je praat er niet over. Maar het zit er wel. Als teleurstelling, als boosheid of als bitterheid, als schuld. Nee, niet iedereen is weg. Kijk maar om je heen. Maar ik denk dat jij ook een rijtje namen kunt noemen, een Figellus en Hermogenes uit deze gemeente, met wie je ooit hier was, 10 jaar geleden, 5 jaar geleden, of in een van de kerstdiensten, blij en jubelend te samengekomen om te aanbidden, om het ere zij God te zingen. En je was samen enthousiast en gelovig, met de mensen met wie je hoop en liefde deelde, met wie je actief was. En je komt in de dorpen in de stad nog steeds tegen op straat, natuurlijk. En of ze niet geloven, daar kun je niet over oordelen. Maar feit is wel, ze zijn er vandaag niet. Of ze zijn helemaal weg, verdwenen, afgehaakt. Ja, die teleurstelling van Paulus kan jouw teleurstelling zijn. Of de teleurstelling van ouders. Of van een gemeente. En er speelt spijt mee en schaamte. Schuldgevoel en onmacht. Je weet niet wat je anders had kunnen doen of moeten doen. Of waar je misschien zelf tekort schoot. Of je weet dat wel. En dan is het geen blij begin waar Paulus hier aan raakt. En misschien overdrijft hij een beetje, maar het is realistisch en ik denk dat je er iets van herkent. Die teleurstelling in een tussenzinnetje bijna. Het verlies, dat lees ik hier, dat soms inderdaad bij geloven hoort. Het lijden aan de kerk. Het lijden omwille van Christus en zijn gemeente. Maar vers 15 heeft niet het laatste woord. Paulus noemt dat en gaat snel verder. En dat doe ik zo meteen ook. Maar als ik er samen met jullie nog even bij mag stilstaan. Want Paulus kan teleurgesteld zijn. En jij en ik ook. Maar zou dat niet nog veel sterker gelden van de Heere God zelf? De schepper van hemel en aarde. Die in Christus zichzelf en alles gegeven heeft. Zijn hoogste woord. Zijn enige geboren zoon. De Heere zag geen andere oplossing meer voor deze wereld, voor zijn volk en voor zijn gemeente. Om ons te redden dan door zelf mens te worden. Zoals wij dat zijn. Zo kwam hij in Christus in deze wereld. Om je eeuwig leven te geven, geloof en hoop en liefde. Omdat hij ernaar verlangt dat jij en iedereen hem kent en leeft met de Heer Jezus. De kracht van de Heilige Geest. Zou de Heere onze God niet nog veel meer teleurgesteld zijn en gekrenkt in zijn liefde, omdat wij ons zo vaak van hem afkeren als opstandige en afvallige mensen, in de zonde die wij begaan hebben tegen de allerhoogste majesteit Gods, zegt zondag 11. Want wees maar eerlijk, er zit in mij en in jou een hoofd vol kwaad en een hart vol hoogmoed. Ik weet het altijd beter en ik ben eigenwijs. En ik beslis zelf wel wat ik doe. En heel wat dingen blijken dan belangrijker te zijn dan God en de Bijbel en de kerk. En die woorden uit vers 15 kun je dan een echo horen uit Romeinen 3. Paulus zegt: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Allen die in Azië zijn, hebben zich van mij afgekeerd. Of nogmaals Romeinen 3, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Zo diep gaat het vanavond ook. Ja, misschien sta ik of zit jij hier vanavond wel lichamelijk, maar met mijn hoofd en mijn hart heb ik me ook al van de Heere afgekeerd. Ben ik verdwaald, een verloren zoon of dochter? Ga ik verloren? Ben ik verloren? En jij ook, net als iedereen in Azië. En die oproep die je hier proeft en die waarschuwing en die teleurstelling, die gaat ook over mij. En ik hoor daarin toch ook die oproep: blijf erbij. Blijf bij de Heer Jezus. En kom terug. Word om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Ja, Paulus doet impliciet een beroep op Timotheus en op jou en mij en u. Wees niet als die Figellus en Hermogenes. We weten niet precies wie ze zijn, maar word niet zoals zij. En dan gaat snel verder, zei ik. Want er zijn in de gemeente van Christus ook anderen. Gelukkig wel. En hij zegt dan meer dan vers 15. Vers 16. Kijk naar Onesiphorus. Nou, dat is nou een man op wie je kunt bouwen. Hij heeft Paulus vaak bemoedigd toen hij gevangen zat. In de boeien in Rome, in Efeze. En meer weten we eigenlijk ook niet over wie deze man is. Je komt hem alleen hier tegen. Voor hem geen onsterfelijke roem, geen bekende Nederlander, maar hij is zelf van groot belang geweest voor Paulus. Ik denk dat je kunt zeggen dat hij een vrijwilliger was in de gemeente van toen. Gemeentelid en vrijwilliger. Eén op wie je kon bouwen en vertrouwen. En er staat niet dat hij 24 uur per dag en 7 dagen per week met kerk en geloof bezig was. Hij had ook een gezin, zijn huis, vers 16. Maar als het nodig was, stond hij zijn mannetje. En stond hij naast Paulus. En dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Dat je in het fotoalbum van je gemeente ook mensen zoals hij tegenkomt. Met wie je hier was, enthousiast en gelovig, met wie je hoop en liefde deelde, met wie je samen bouwde aan Gods kerk. Samen actief als kerkraadsleden, als leden van colleges of commissies, als andere vrijwilligers. Iedereen die een taak heeft in de gemeente van Christus hoort daarbij. En ze zijn er nog steeds. Natuurlijk, gelukkig. Mannen en vrouwen. Soms zelfs als engelen. En hun betekenis, dat proef ik hier als het over Onesiphorus gaat, of jouw betekenis, kun je ook niet onderschatten. Want op beslissende momenten, op de kruispunten in je leven, op momenten van intens verdriet of van grote blijdschap, staat er iemand naast je. En ze legt haar hand op je schouder. En hij komt om je te troosten of te bemoedigen als getuige van de Heer. De zichtbare liefde van Christus of praktische hulp. Een luisterend oor. Of een kant-en-klare maaltijd die je alleen maar hoeft op te warmen. Een woord gesproken op precies het juiste moment. Zo geeft de Heer u en jou en mij aan elkaar. Zo bouwt hij de gemeente. En het zijn vaak de stille krachten zoals Onesiphorus die op beslissende momenten het verschil maken. Dan gaat Paulus opnieuw door en hij roept Timotheus op om vooral ook sterk te zijn door de genade in Christus Jezus. Maar hij zegt, doe dat nou niet alleen, schakel anderen daarbij in. Zoek trouwe mensen die het goede nieuws doorgeven. Die betrouwbaar zijn en geschikt om anderen te onderwijzen. Want er is altijd wat te doen in Gods Koninkrijk. In de gemeente en in je huis en straat en verder weg. Daar heeft God ook jou en mij voor nodig. Om Christus zichtbaar te maken en te verkondigen. Aan wie honger of dorst heeft. Aan wie gevangen zit of naakt is. Aan de vreemdeling en de zieke. Dat is jouw taak, Timotheus, zegt Paulus. En leidt verdrukkingen, staat dat wil zeggen, meedoen, je laten inschakelen in het werk van God, kind zijn van zijn koninkrijk, dat kost je iets. Omdat je iets van jezelf geeft of opgeeft, kwijtraakt. En Paulus noemt daarvan drie voorbeelden. En misschien had je, als je net geluisterd hebt, had je al zoiets, dat zijn niet de meest duidelijke voorbeelden. En Paulus lijkt dat zelf ook aan te voelen. Hij zegt, vers 7, denk na over wat ik zeg en laat de Heer u inzicht geven in die dingen. Je snapt het niet meteen, maar als je erover nadenkt, misschien komt er iets van licht. Drie voorbeelden. De soldaat die zijn thuis achterlaat, de veiligheid daarvan, alles wat bekend en vertrouwd is, en die op pad gaat, in dienst van vrede en veiligheid. Hij hoeft daarbij alleen maar te luisteren naar hem die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. Want alles gaat en draait om de missie. Alles gaat om vrede of vechten, of om wat dan ook. En daarvoor geef je iets op wat belangrijk voor je is. Tweede, je wordt ingeschakeld als een sporter, een atleet die aan een wedstrijd of aan de Olympische Spelen meedoet. Met alle regels die daarvoor gelden. In Gods Koninkrijk zou je kunnen zeggen, die regels, dat zijn de 10 geboden. Of Matthäus 25, waar ik net de woorden uitleende, over hoe de Heer Jezus ernaar verlangt, dat je oog hebt voor wie honger of dorst heeft, hoe je gevangen zit of naakt is, voor de vreemdeling en de zieke. En net zo'n sporter moet je om dat te kunnen doen, ook soms keuzes maken die je wat kosten. Zo'n echte sporter traint en niet een dag of een week, maar jarenlang in de aanloop naar Olympische Spelen. Precies weet wat wel en niet kan. Wat je wel en niet eet of drinkt. Hoe laat je naar bed gaat. Alles werkt mee voor dat doel. En je wordt als het derde voorbeeld als een boer, als een landbouwer geroepen. Het kan zwaar zijn. Zeker met alle regels en plannen die op je afkomen de huidige tijd. Maar je mag als eerste in de vruchten delen. Nou, het dorpje Kokkengen, ik weet niet of je het kent. Er zijn heel wat boeren, veeteeltbedrijven, wat koeien, schapen. En iemand zei, als we melk willen drinken, gaan wij niet naar de supermarkt. Wij lopen gewoon naar de tank en zet daar een kraantje open. Verser en lekkerder krijg je het niet. Nou, misschien is dat iets wat in dit voorbeeld ook bedoeld wordt. Als je werkt op de boerderij van de Heer in zijn gemeente, is ook de eerste opbrengst voor jou in de zegen die jij ontvangt als je inzet om Gods gemeente te bouwen. En dat hoor ik ook. Iemand wordt met lood in de schoenen ambtsdrager soms. Gaat vervolgens op huisbezoek. Ook na een bericht van ernstige ziekte of overlijden. Maar hoe tref je de mensen aan? Je weet, ik ben gaan roepen en ik word gezonden en ik ga niet alleen. Maar wat tref ik aan en wat moet ik zeggen? En vaak hoor ik dan terug, ik zag er zo tegenop. Maar wat hadden we een mooie avond. En ondanks alles ging ik bemoedigd naar huis. Na een goed gesprek. Dat mij ook troostte en bemoedigde. En kracht geeft om het vol te houden. De zegen als je samen merkt, hier werkt de Heere door mensen heen. Zo bouwt Hij zijn gemeente en zijn koninkrijk. Ook als wij falen en fouten maken. Je wordt uitgenodigd om dicht bij Hem en dicht bij elkaar te blijven. Om samen gemeente te zijn, ook in 2026. De soldaat, de sporter en de boer. Alle drie voorbeelden die iets laten zien van focus. Je weet wat er moet gebeuren, je ziet dat. En daarvoor gaat alles aan de kant. Ook als dat je wat kost. Ook als dat je misschien teleurstelling kan geven of pijn kan doen. Je kunt je dat voorstellen in die drie situaties. Maar als je inzet in Gods koninkrijk, ontvang je niet alleen de zegen voor anderen, maar word je ook zelf bemoedigd en versterkt. Juist als je geeft, ontvang je vaak meer terug dan je verwachtte. Omdat Gods Heilige Geest in ons en door ons heen werkt. En zo zijn kracht geeft in onze zwakheid. Zijn genade voor zondige mensen. Zijn licht in onze duisternis. Door het geloof in Jezus Christus. Nou, Paulus weet ondertussen wel van verdrukking en van lijden. En daarin wijst hij Timotheus en ons altijd weer op de Heer Jezus. Op Christus alleen. Het laatste stukje wat we lazen. En dat slot kan een lied geweest zijn. Een loflied op onze Heer en Heiland. Die baby was in Bethlehem. Maar zijn leven is doorgegaan. En hij laat je zijn trouw en zijn genade zien. Zeker als je tekort schiet of zondigt of ontrouw bent. Christus is opgewekt. En zijn woord is niet geboeid. En de Heer is trouw aan zijn beloften en aan zijn verbond. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En laat dat je hou vast zijn, dat je leeft uit Gods genade in Christus. De Heer laat niet los. Hij maakt zijn werk af en houdt je vast in zijn trouw. Ook als jij ontrouw bent, je plaats leeglaat, verdwaalt. Maar de Heer nodigt je uit en roept je op. Wat er ook gebeurt, ga de weg van Christus. Voor het eerst of opnieuw, bekeer je en volhard, zelfs in verdrukkingen, volg Christus na. En leef door het geloof in Hem, nu en voor eeuwig. Amen. Uw gaven worden deze zondag gevraagd. Eerste collecte voor de diaconie. De tweede collecte voor het pastoraat in de eigen gemeente. De derde collecte voor het plaatselijk jeugdwerk. We zullen ook voor die drie dingen bidden zometeen. Maar u kunt financieel bijdragen via Scipio, via de QR-code in de weekbrief. En u kunt ook geven bij de uitgang. Zullen we dan nu samen gaan danken en bidden. U danken wij, Heere onze God, voor wie u bent. We loven en prijzen u om uw liefde, en uw trouw, uw genade en goedheid, uw barmhartigheid en uw langmoedigheid. U danken wij dat u ons kent en dat u ons ziet en dat u daarbij niet let op wat bij ons verkeerd gaat. En dat zijn nogal wat dingen. Heer, we kennen onszelf als mensen met fouten en falen. Met zonden, met teleurstellingen, met boos en bitterheid. Met wat we met ons meedragen soms. Uit het verleden misschien, van lang geleden. Wat we opgesloten houden in een klein hoekje van ons hart. Heer, we belijden het. Dat we zondige mensen zijn. En alleen maar kunnen leven als u ons genadig bent. Als u ons aanziet in de Heer Jezus Christus. Als voorbij gaat aan onze zonden. En door hem onze schuld verzoent. We danken u dat dat niet vanzelf gaat. Maar dat u het wel geeft. Dat we bidden, omhoog kijken en Christus zien als onze Heiland en Heere. Heer, dan bidden we u, geef ons dat geloof. Geef ons dat nieuwe leven. Werk met uw Heilige Geest in ons. Maak ons tot oprechtige gelovigen, net als Timotheus. En leid ons op uw weg. We danken u dat we ook vanavond hoorden over uw gemeente. Uw gemeente wereldwijd. Uw gemeente van altijd. Uw gemeente in Nederland en ook hier in IJsselstein. Heer, we danken u voor uw gemeente, voor broeders en zusters van alle leeftijden met wie we samen gemeente zijn. Met wie we samen uw woord openen en zingen tot uw eer. Met wie we samen bidden. En zo bidden we ook samen voor uw gemeente. Om uw zegen en uw leiding door uw Heilige Geest. Bid u voor het werk van deze gemeente. Ook als we daarvoor collecteren. Voor het werk van de diaconie. En we hoorden een aantal van die dingen al uit Matteüs 25... Omzien naar de armen en de verdrukte, de vreemdeling, de wees, de weduwe. Heer, zegen het werk dat de diaconie ook in deze tijd doet. Om in uw naam bij te staan wie geen helper hebben. Heer, zegen ook onze gaven daarvoor. Bid u voor al het werk dat in de gemeente gebeurt. Door predikant Tony van der Zwan. Door alle ambtsdragers en alle vrijwilligers. Heer, wil ook dat werk zegenen. Hij wil zegen geven al in het werk dat we doen. De zegen van uw erfdeel zien, zongen we. Laat het ook in ons werk in de gemeente zichtbaar worden. Heer, bouw zo zelf uw gemeente. En zegen ook onze gaven als we die voor dat werk bestemmen. Bid u voor het plaatselijk jeugdwerk. Omdat we geloven dat de gemeente blijft bestaan, dat hebben we beleden. Maar dat ook belangrijk is dat daarin ook jonge mensen lid zijn en meedoen. Zegen het werk dat gebeurt om hen bij de gemeente, maar vooral ook bij u te brengen. En laat ook dat werk door onze gaven mogelijk gemaakt worden. Heere, zegen dat. We danken u dat in deze wereld ook mensen zich geroepen weten om dat evangelie niet alleen hier in IJsselstein en in de plaatselijke gemeente, maar misschien ook in landen en bij volken ver weg te brengen. We denken aan het werk dat de GZB daarvoor doet al 125 jaar lang. We danken u voor het jubileum dat ze deze week herdachten en vierden. We bidden u zegen hen in dat werk. Zegen hen in het getuigen van Christus, in alle mogelijke talen, alle mogelijke plaatsen. En geef zo dat uw gemeente, ook als die in Nederland soms kleiner wordt en krimpt, uw gemeente op andere plaatsen in deze wereld wel groeit. Omdat u daar werkt met uw geest. Omdat u de bloei geeft. Dat u geeft dat mensen u leren kennen. Heer, zegen zo het werk van alle zendingsorganisaties. In Nederland en wereldwijd. Heer, wees daarbij. We bidden u voor ons land en volk. Voor alles wat daarin ook in beweging is. Heer, u kent ons, u weet hoe we denken over Nederland, over de koning en het koningshuis, over kabinet en parlement. En vaak zijn we behoorlijk kritisch. Maar zoals u dat in de Bijbel zegt, we kunnen beter voor hem bidden. En dat doen we vanavond ook. Bid u voor onze koning Willem-Alexander, voor koningin Maxima, voor hun gezin en familie. Geef hun wijsheid en kracht om hun werk te doen. Als koning bij de gratie van u en menselijk gezien ook als verbinders die in ons land en volk een belangrijke rol spelen. Heer, geef hun daarvoor de kracht en uw nabijheid en wijsheid. We bidden u voor kabinet en parlement. Het ene kabinet dat al enkele keren uit elkaar viel en nog op de winkel past. Het nieuwe kabinet dat eraan komt. Een bijzonder kabinet dat als minderheidskabinet gaat beginnen. We bidden u ook voor hen. Als hooggeplaatsten, geef hun wijsheid. Dat het lukt om op een rechtvaardige manier ons land te besturen. Om de grote thema's die spelen aan te pakken. Defensie en zorg. En onderwijs en stikstof. En de woningnood. En geef dat ze in al die dingen ook u niet vergeten. Hun wijsheid uiteindelijk zoeken. Bij u die de wijsheid bent. We bidden u voor deze wereld. Voor de nood die we daarin zien. Niet alleen in Oekraïne, maar ook in Soedan, in Syrië en in Myanmar, in de situatie in het Midden-Oosten, Israël en de Gazastrook, de Palestijnen. Heer, we bidden u, geef vrede in deze wereld en vrede in die landen waar soms voor ons onopgemerkt zoveel ellende en verdriet, zoveel strijd en rouw is. We bidden u voor de Koerden in Syrië, die altijd het kind van de rekening zijn. Zij worden ook nu weer vervolgd van alle kanten. We weten, onder hen zijn veel christenen. Heer, wees bij hen. Geef vrede. Bid u voor de inwoners van Iran, een land dat door de geestelijkheid wordt geregeerd. Geestelijken die als dictators niet genadig, niet mild zijn, maar een harde wetgeving proberen vast te houden en niet voor terugdeinzen om het vuur te openen op wie anders wil. We bidden u voor de inwoners van Iran, voor hen die in de afgelopen weken familieleden en geliefden verloren zijn. En die wil doorgaan, verlangen naar vrede, verlangen naar vrijheid. Verlangt naar een manier om te leven die fijn is en die blij maakt. Heer, stop het lijden en de onderdrukking daar. De executies. En geef ook daar een begaanbare weg. Wees zo bij heel deze wereld. En ook bij ieder van ons. Zo bent u God, de Almachtige. Die heel deze wereld in uw hand houdt. En ook ieder van ons bij name kent. Geef ons kracht en geloof. Blijdschap. En hoor ons danken en bidden. Vergeving van onze zonden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We zingen ons slotlied uit de bundel Weerklank, lied 358. God zij met u elke dag en nacht. Hij, de schepper van uw leven, zal u ook zijn zegen geven. Weerklanklied 358 als ons slotlied. Verhef dan uw harten tot God om deze week onder zijn zegen te vervolgen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.